Goedemiddag. Iedereen hier in de kerk of met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag hebben we een leesdienst geleid door Michiel Wups. We beginnen deze dienst met het zingen van opwekking 706. Zie hoe Jezus leidt voor mij. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, Ook als u thuis meekijkt, van harte welkom hier. We willen deze dienst beginnen met een persoonlijk en stil gebed en de Heere vragen om zijn zegen. We beleiden het met ons hart en spreken het uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere. De Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Heere die trouw is en die eeuwig leeft. En die niet loslaat de werken van zijn handen. En ook vanmiddag mogen we ons gezegend weten met deze woorden. Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De preek van vanmiddag is van een oud predikant van onze gemeente. Het is niet echt een preek gemaakt voor de dienst na avondmaal, maar het past er wel goed bij. Het thema is zingen, van lijden tot heerlijkheid. En daarom willen we nu gaan zingen over die heerlijkheid met gezang 21, vers 1 en 7. Alles wat adem heeft, love de Heere. Voordat we een gedeelte uit de Bijbel willen gaan lezen, willen de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Liefdevolle God en Vader in de hemel, voor de tweede keer mogen wij vandaag als gemeente samenkomen, samen met gasten, hier in uw huis, of verbonden via het internet. En we danken u dat dit in ons land nog mogelijk is, dat wij in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan. En we willen hen aan u opdragen, heren, die dat niet kunnen zeggen. Die in het geheim moeten samenkomen, omdat ze vervolgd worden. Wilt u hen bewaren en beschermen en kracht geven om vol te houden. We zijn dankbaar, heren, voor de mogelijkheden die er zijn om via het internet mee te luisteren. Zodat de ouderen en de zieken ook deze dienst kunnen meebeleven. Vanmorgen mochten wij het heilig avondmaal vieren, waardoor we gesterkt mochten worden in ons geloof. En opgeroepen om u te dienen. Dank daarvoor. Heren, en wanneer wij straks een gedeelte uit uw woord lezen, bidden wij om de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u ons helpen, heren, te begrijpen wat we lezen? Wat we lezen in de Bijbel en horen in de preek. Open ons hart voor de boodschap die tot ons komt. Zegen ons in het bidden en het zingen, Want daarvoor zijn wij als mensen geschapen. Om u te eren, te loven en te prijzen. Heere, zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Geef wijsheid, rust en toewijding. En geef dat deze dienst in goede orde mag verlopen. Zo dragen wij ook de kinderen van de zondagsschool aan u op. Wilt u met hen zijn en met de leiding die hen uit de Bijbel vertelt. Zegen hun werk. En geef dat de kinderen u al op jonge leeftijd mogen leren kennen en liefhebben. Heer in de hemel, hoor zo ons gebed. Wil het verhoren. Niet om wie wij zijn of wat we gedaan hebben. Maar uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Vanmiddag willen we drie gedeelten uit de Bijbel lezen. Het eerste gedeelte komt uit Matteüs 26, de versen 27 tot 20. We slaan een stukje over en daarna gaan we verder met vers 26 tot met 30. En het gaat over de paasmaaltijd. Daar staat vers 17. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het paascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. Vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het aan de discipelen en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niets zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dan willen we nu samen zingen, gezang 182 vers 1, Jezus leven van ons leven. We gaan verder met het lezen uit Handelingen 16, de versen 16 tot en met 25. Paulus is hier in Filippi. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggingen. Ze liep achter Paulus aan en ons en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in de stad. Het zijn namelijk Joden. En ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en die ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofgezangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Het laatste schriftgedeelte van vanmiddag komt uit Openbaringen 15, de versen 1 tot en met 4. En ik, Johannes, zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de zieters van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtig God. Dat is een gedeelte uit Psalm 111. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Tot zover Gods woord. We willen nu zingen Psalm 111, vers 1 uit de nieuwe psalmberijming. Gemeente, de preek van vanmiddag heeft zoals gezegd als thema zingen, van lijden tot heerlijkheid. Over zingen valt enorm veel te zeggen. En dat gebeurt ook. Alleen al over het zingen in het algemeen. Deskundigen hebben zich ermee bezig gehouden en zij zeggen: zingen is naast een uiting ook een inning. Je uit niet alleen iets, maar je int ook iets. Je zingt iets naar buiten, maar je zingt ook iets naar binnen. Psychologen hebben zich er ook mee bezig gehouden. En die zeggen: het heeft iets therapeutisch. Zingen kan helend zijn. Sociologen zeggen: het schept een bepaalde verbondenheid in een groep, in een gemeenschap, in een volk. Daarom is een volkslied ook zo goed. Zingen en het geloof, dat is nog weer een onderwerp apart. Er is in de kerk altijd behoorlijk of onbehoorlijk veel verschil van mening geweest over zingen. dat heeft veel te maken met beleving. Ouderen beleven bepaalde liederen weer heel anders dan jongeren. Hoewel ook andere factoren een rol spelen. Overigens, niet alles is altijd even goed. Hoe dan ook, belangrijk is zingen wel. Veel belangrijker dan wij denken. Toen de bekende bisschop Ambrosius in de 4e eeuw na Christus zijn kerk zag omsingeld door legers van de keizer en de mensen in paniek raakten, gaf hij naar verluid liederen op om te zingen. En de rust keerde terug. In de Bijbel wordt ook gezongen van het lied van de schepping tot en met het lied van de herschepping. Denk aan de gelovigen in de witte gewaden voor de troon van God in het Bijbelboek Openbaring van Johannes, wat we zojuist hebben gelezen. En er is een heel boek van liederen, de psalmen, in het midden van de Bijbel. Je mag wel zeggen, in het hart van de Bijbel. Ze zeggen veel over het hart van God en het hart van mensen. We weten het en we vinden het mooi. Je kunt wel zeggen, het zingt de hele Bijbel door. En dat brengt ons bij het eerste punt, Jezus zingt. Want het eerste van dit alles is, Jezus zingt. Daar is over het algemeen weinig aandacht voor. Maar het is niet onbelangrijk, ook al wordt er maar één keer over gesproken. Er worden verschillende keren gesproken over het bidden van Jezus. Er wordt een paar keer gesproken over dat Jezus huilt. En slechts één keer over zijn zingen. Maar dat mag ons er niet toe verleiden het onbelangrijk te vinden. Het is zeer belangrijk, vooral als je let op het moment waarop dat gebeurt. We hebben het in Matteüs 26 gelezen. Het staat in relatie tot de paasmaaltijd, het Joodse Pesach. Een hele indrukwekkende maaltijd. Ook een hele lange maaltijd. Waarbij van alles gegeten wordt en waarbij wijn wordt gedronken. Het is de maaltijd die herinnert aan de uittocht uit Egypte. Je zou het een bevrijdingsmaaltijd kunnen noemen. En alles wat er genuttigd wordt, het zijn even zoveel symbolen die verwijzen naar dat gebeuren. Hoofdmoment is het eten van het geslachte lam. Dat wil herinneren aan het slachten van het lam ten tijde van de uittocht uit Egypte. En het strijken van het bloed aan de deurposten van de huizen van de Israëlieten. Met dat bloed aan de deur was de verlossing en bevrijding en ontkoming zeker. Bevrijding van de macht van Egypte. Bevrijding van de demonische macht. Van de macht van de dood. En doden vielen in grote aantallen. Denk alleen aan de jongetjes geworpen in de Nijl, de rivier des doods. Bevrijding van de macht van het kwaad. Van de macht van de boze. Van de macht van het lijden. Van de macht van de ondergang. Van de macht van de complete genocide. Niet zomaar een bevrijding, maar echt en helemaal een verlossing. Een uitredding. Een exodus. Verder werd er ongezuurd brood gegeten. Brood waarvan het deeg niet gerezen was. Plat brood, want tijdens de uittocht was er geen tijd om het deeg te laten rijzen. Het paaschamaal werd thuis gegeten in de kring van het gezin, de familie en vrienden. Maar het was wel een heel godsdienstige maaltijd. En er was ook een hele strakke orde voor, zeg maar een liturgie. Er werden fragmenten gelezen uit de Heilige Schrift, wat wij noemen het Oude Testament, en door de Joden de Tenach genoemd. Natuurlijk ook het verhaal uit Exodus. En er werd gezongen, twee keer. De eerste keer vlak voor de hoofdmaaltijd. Dat waren de psalmen 113 en 114. En aan het einde van de maaltijd werden de psalmen 115 tot en met 118 gezongen. En men noemde die hele reeks van psalmen het Hallel. Een afkorting van Halleluja, loof de Heere. Omdat het in die psalmen zo vaak voorkomt. Welnu, dat gebeurt in Matteüs 26 ook. Jezus viert met zijn discipelen de maaltijd. Maar het is een bijzondere Pesachmaaltijd geworden. Want aan die maaltijd stelt Christus het heilig avondmaal in. Het brood moet doen denken aan zijn lichaam, dat hij in de dood geeft. En de wijn moet doen denken aan zijn bloed, dat hij geeft tot een verlossing uit de schuld. En zo ook uit een exodus, uit de demonie en de dood. Hier glanst de verzoening door het offer van het lam dat zichzelf geeft. Dat diepste en allerdiepste van het geloof. Hij voor ons. En elke avondmaalsviering getuigt daarvan. Het brood in onze handen. De beker aan, het mond, aan onze mond. We hebben het vanmorgen mogen ervaren. Zo dichtbij komt hij met zijn verzoening. Voor allen die geloven. Maar het blijft een Pesachmaaltijd. En Jezus houdt zich helemaal aan de orde die men gewend is. Dus aan het slot zingt hij met zijn discipelen het tweede gedeelte van het Hallel. De psalmen 115 tot met 118. Zo is men dat gewend. Zo hoort het. Dat is de traditie. Dus zo doet Jezus het ook met zijn discipelen. En bij dat zingen moet men niet denken aan een mooie melodie met op rijm gezette liederen. Maar veeleer aan het zingend declameren of opzeggen van deze psalmen. En dat is best wel opmerkelijk. Allereerst dat hij zingt. Straks gaat hij de nacht in. Dat is de nacht van Gethsemane. Dat is de nacht van Golgotha. Dat is de nacht van lijden en sterven. Het zal aderdonker worden van binnen en van buiten. En Jezus weet het ook. Ik zal de herder slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. En toch zingt hij. Vervolgens, opmerkelijk is ook wat hij zingt. Ik heb de Heer lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Psalm 116. Hij zingt over angsten van het dodenrijk, over banden van de dood, over benauwdheid en angst en smart. Maar hij zingt. En hij zingt door. Loof de Heere, alle gij volken. Psalm 117. Prijst hem alle gij natiën, looft de Heere, want hij is goed, en zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Psalm 118. Een vreemde lofzang. Een lofzang die niet voorbij gaat aan de donkere werkelijkheid van het leven. Als je die psalmen leest, zie je dat ook. Dat maakt het tot een meer dan bijzondere lofzang. Past het wel of niet bij, bij deze nacht der nachten? Nee. Want in menselijk opzicht is er de situatie helemaal niet naar. Ja, want wat Jezus doet is altijd passend. Is altijd passend. Hoe dan ook, Jezus zingt. Nu moeten we niet zeggen, ja, Jezus, Zoon van God, vol van de Geest van God, samen met de Vader, de drie enige God, die wist van zijn opstanding. Ja, maar hij heeft het aards moeilijk gehad. Denk maar aan Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toch heeft hij het gedaan, samen met zijn discipelen. Dat is veelzeggend. En daar mogen we niet aan voorbij gaan. Jezus doet dit niet alleen, maar met hen. Zo gaat daar een gemeente, zo zingt daar een kerk. De grote voorganger voorop, de discipelen achter de heiland aan. Nee, niet zoals wij dat wel eens zingen, wandel maar stillekens achter hem aan. Dit was zingen in de nacht, zingen in de storm, zingen in het duister, zingen in het donker. En toch, zingen. En het meezingen van de discipelen, en het zingen van hemzelf, zal hem dat tot steun geweest zijn in het zingen van het loflied? Ongetwijfeld. En zo werkte de Geest. Zo ging hij zijn weg. Wat er ook ging gebeuren. God is goed. En de Heere bewaart. En ik zal wandelen in het land der levenden. En daarin kondigt Pasen zich al aan. Onderweg. Nog voor de dood. Maar naar het Pasen toe, het land der levenden, hij dan de levende, de weg, de waarheid en het leven. Hoort u, hoor jij hem zingen? Is dat niet het allerindrukwekkendst? Is het niet om stil van te worden, om hem des te beter te horen met het hart? Dat brengt ons bij het tweede punt, zijn volgelingen op aarde zingen ook. In navolging daarvan zingt ook de gemeente van Christus op aarde, onderweg naar de voltooiing. O zeker, in goede tijden, Want het is goed om dan te zingen over alle zegen die van boven komt. Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt. Dat alleen al. Daarom, en zeker in zijn vreugdevolle tijden, als alles goed en wel is. Maar ook, midden in het leven, dat in sommige tijden en op sommige plekken meer dan eens zo aardedonker is. Ook dat vinden we in de Bijbel. De lofzangen nemen daar geen kleine plaats in. Denk alleen maar aan de lofzang van Maria, van Zacharias en van Simeon. Er zijn ook Bijbelgedeelten waarvan stellig wordt aangenomen dat het liederen zijn die door de gemeente van toen gezongen zijn. Denk maar eens aan Filippenzen 2, het lied dat begint met: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Jezus Christus was. En dat eindigt met: opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. In Handelingen 16 horen we Paulus en Silas zingen. Nadat ze in Filippi in de gevangenis waren gegooid, vanwege hun getuigenis van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar omstreeks middernacht baren Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Zouden het psalmen zijn geweest? Of zou het een lied als van Filippenzen 2 geweest zijn? En we vragen ons ook hier af, hoe kan dat? De nacht in en toch zingen. En dan dit zingen. Hoe is dat mogelijk? Ja, er kunnen nachten zijn die niet alleen in de letterlijke zin van het woord nachten zijn, maar die ook in figuurlijke zin nachten zijn, zoals we dat zien bij Paulus en Silas. En geloof maar, het is er letterlijk donker. Het zal er hard en koud geweest zijn in zo'n oud-oosterse gevangenis. Maar dan kan het ook zomaar in figuurlijke zin heel donker zijn. Er kunnen nachten zijn dat je zegt: waar is God die ik verwacht? Nachten, dat God ver weg is. Dat het donker is in je hart. Dat het donker is in je hoofd. Dat er van alles en nog wat rondgaat in je binnenste. En dat het verdriet je overmandt. Dat het gemis voelt als een knagende heimwee. Dat angst voor de dood en meer je te erg wordt. Dat de zorgen over iets of over veel je wakker doen liggen. Dat je leven voelt als een eenzame mislukking. Dat je het bericht van de arts krijgt, kwaadaardig. Dat je de gang naar het graf moet maken om een geliefde te gaan begraven. Dat je levenseinde dichtbij komt. Hoe kun je dan nog zingen? Hoe kun je dan nog in de kerk meezingen, op een koor zitten en meezingen, als je met een hoofd vol zorg of met een hart vol verdriet van of naar huis rijdt? Het kon wel eens zijn dat juist dat ons er doorheen helpt. Dat God ons daardoor draagt, terwijl we ons dat op zo'n moment niet eens bewust zijn. En misschien zien we dat pas achteraf. Het kon wel eens zijn dat het volhouden in het zingen ons staande houdt. Het kon wel eens zijn dat ons dat meer steun geeft dan we dat op het moment zelf beseffen. Later we dat dieper mogen zien. Het kon wel eens zijn dat juist op die manier de geest werkt. De geest die steunt. De geest die sterkt. De geest die troost. Niet voor niets zegt de apostel Paulus in Efeze 5: word vervuld met de geest en spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat is ook het werk van de geest. Dat is ook de gave van de geest. De geest die je overeind houdt. Die je geloof en je hoop en je liefde overeind houdt. En juist daardoor door kunnen gaan. Door het leven heen. Door alles heen. Naar het Rijk. Zoals gezegd, zingen is een uiting. Maar zingen is ook een inning. Het komt daarin. En dat is ook voor ons belangrijk. Ook als het eigenlijk niet past. Ook als je hoofd er eigenlijk niet naar staat. Of je hart er niet naar staat. Dat je naald van het kompas alle kanten opgaat. Samen met God. Open voor de geest. Eventueel samen met broeders en zusters, samen met de gemeente om je heen. Ja, dat is wel belangrijk. Al kan in stilte zingen ook belangrijk zijn. Blijven zingen, al is het met een gebroken stem. En als je even niet verder kunt, luisteren naar het zingen van de mensen om je heen. Blijven zingen, omdat het goed is. Omdat het goed is in een tijd van lijden. De grote voorganger en voorzanger leert het ons. En we hebben het vanmorgen en vorige week met Pasen nog mogen zingen. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer weer. Als u nu Jezus hebt horen zingen, dan zingt u toch wel mee. De geest van het zingen woont toch in hart en hoofd en leven? Dat brengt ons bij het derde punt. Zijn volgelingen in de hemel zingen. Maar de volgelingen van Jezus zingen ook in de hemel. En dat lezen we in Openbaringen 15, vers 3. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God. Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volken. Wat en waar is de hemel? Die is daar waar God thuis is. Daar is de nacht voorbij. Die is er wel geweest. Het boek Openbaring verhaalt van het grote lijden, juist ook van de christenen. Dat was in de tijd van het schrijven van dit Bijbelboek heel erg. Het voert te ver om daar nu diep om in te gaan. Het moeilijke boek Openbaring heeft veel, hoewel niet alleen maar, te maken met de tijd van de eerste christenen. Met de onderdrukking, vooral van de kant van het verschrikkelijke Romeinse Rijk. Toen een wereldmacht en een verschrikkelijke. Met de al even verschrikkelijke keizers, de een nog vreselijker dan de ander. Christenen dienden als fakkels langs de weg, waarop de feestvierende menigten op weg waren naar het Colosseum in Rome. Andere christenen werden daar voor de leeuwen geworpen en stierven een vreselijke dood, om zomaar iets te noemen. Iets? Het lijden van de christenen is trouwens in meer tijden heel erg geweest. Wij mogen ons dankbaar weten dat het hier in ons land en Europa anders is. Toch? Christenen hebben het ook hier en nu niet gemakkelijk. Jongeren op school die voor hun geloof uitkomen, kunnen ermee gepest worden. Mensen op de werkvloer die niet onder stoelen of banken steken dat ze gelovig zijn, hebben soms te lijden onder hoon en spot. In de media wordt met het geloof de draak gestoken. Onze broeders en zusters in veel landen in Azië en Afrika en andere landen moeten nog veel meer doorstaan. Maar in het boek Openbaring klinkt het lied van Mozes en van het Lam. Dat is een overwinningslied. Mozes, de enige plaats waar hij in het boek Openbaringen genoemd wordt. En hoe treffend, het lied van Mozes. Dat lied klonk na de uittocht, na de Exodus. Toen Israël uit het doodsland Egypte trok, door de Schelfzee, op de hielen gezeten door de macht en kracht van die verschrikkelijke grootmacht Egypte. Ze dreigden ingehaald te worden door de dodelijke paarden en wagens. Maar zij ontkwamen, dwars door de zee heen, bevrijd, verlost. Het lied van Mozes. Johannes ziet en hoort. Het gaat zich herhalen. De geschiedenis herhaalt zich. En daarom het lied van Mozes en van het Lam. De bewoording is korter en compacter, maar niet armer. Eerder anders van karakter. Het lijkt minder, maar het is meer. Niet hetzelfde, maar wel in dezelfde lijn. Er is iets gebeurd. Christus is gekomen. Die lijdende knecht. De man van smarten. Het Lam van God. Het Lam dat de zonde draagt en de leeuw overwint. Hij is de heiland van de wereld. De koning van de volken. Jezus Christus, de overwinnaar. Gezeten aan de rechterhand van God. En de geest is uitgestort. De thema's blijven gelijk. De Heere is groot en heilig. Hij overwint. Het leven overwint. De verlossing overwint. Het goede overwint. En de mensen verheerlijken hem om al zijn werken. Dat hij terecht gevreesd mag worden. En dat eens alle volken voor hem buigen. Johannes hoort een lied. Een lied van overwinning. Het heeft de klank van: U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer weer. En we zingen het mee. Soms aarzelend. Soms met een onzekere stem. Maar ook met overtuiging en met diepe bezieling. Nu al, als een prelude voor straks. Om Christus wil, die lam is, en leeuw, en herder, en koning. We zingen dit lied mee, nu. U, straks, jij, als we hem kennen, zeker. En we zingen al die andere liederen mee, die God op ons lippen legt. Gelukkig dat er heel veel psalmen en liederen zijn. Liederen die ons de overwinning in het oog doen houden. Die ons op het visioen richten. Ook in de nacht. Want het is van lijden tot heerlijkheid. Amen. We zouden het lied U zij de glorie zingen. Maar dat is vanmorgen al gezongen. En daarom willen we nu zingen het lied Glorie aan God uit Opwekking. Opwekking 354. Dan willen we nu de Heere bidden en danken. Heere in de hemel, we hebben ze juist bezongen en groot gemaakt. Glorie aan God. Dank u, Heere, voor de troostwoorden die wij vanmiddag mochten horen en zingen. Laat ons, jong en oud, door deze preek bemoedigd zijn. En leer ons om u in alles van ons leven te betrekken. Soms is de werkelijkheid waarin wij leven heel anders. En blijven wij met vragen achter. Geef, Heere, dat wij met al onze moeite, zorgen, verdriet en vragen tot u gaan. Troost en bemoedig ons in alle omstandigheden. Heere, en we denken opnieuw aan de familie Wups, die morgen aan het open graf zal staan. Heere, wees dicht bij hen, waar woorden tekort schieten. Spreek door uw geest in hun harten. Laat ook hen, midden in het verdriet, iets mogen ervaren van dat lied, van lijden tot heerlijkheid. Geef hen het vertrouwen dat de overwinning van Christus ook over dit graf het laatste woord heeft. Heer, wij bidden u voor onze jongeren die nog keuzes moeten maken. Geef dat zij uw liefde mogen opmerken en dicht bij u willen leven. En we bidden u voor hen die andere keuzes hebben gemaakt. Breng hen tot inkeer en laat hen de weg naar u terugvinden. Wees met ouders en grootouders. Geef, Heer, dat er een voortdurend gebed mag zijn voor onze kinderen en kleinkinderen en kinderen van de gemeente, opdat zij dicht bij u mogen leven. We bidden u voor onze overheid. Er zijn grote problemen, zowel nationaal als internationaal, wereldwijd. Geef de leiders van deze wereld wijsheid om de juiste keuzes te maken. En geef vrede hier, daar waar oorlog is. Heren, wees met ons wanneer wij morgen weer aan het werk gaan. Zegen hen die geen werk hebben en geef hun leven zin en richting. Heren, wilt u zo ons gebed horen en kon het zijn verhoren. Vergeef alles wat zondig was, ook in deze dienst. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Dan volgt nu de collecte. Na afloop hiervan zingen wij uit weerklank Psalm 150 vers 1. Loof hem die zijn werk volbracht. Loof de Heer met grote vreugde. Dan willen we nu voor zover mogelijk staande ons geloof belijden. En dat willen we vanmiddag doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En mens is geworden en die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus en die geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbidden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Dan gaan we nu zingen opwekking 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. De gelezen preek was van emeritus predikant dominee Van Atten te Leiden. En dan mogen we nu van hier gaan, aan het eind van deze dienst, een nieuwe week in, biddende om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.